Gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee C. Meijderwijk uit Meerkerk. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 1. Vanavond om 6:30 is hier in de kerk een gezamenlijke dienst met Kerkwijk, waarin hoopt voor te gaan proponent C. Schreur, die werkzaam is in Azië. De kerkdiensten van volgende week zondag 12 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee J. Niesing uit Linden. En in de avonddienst om 7:30 hoopt voor te gaan dominee C.H. Buitink uit Klaasvaal. De mededelingen. Op donderdag 2 augustus is Lisa van Halteren, Annekeshof 48, aan haar rug geopereerd. De operatie is geslaagd en ze hoopt een deze dagen weer thuis te komen. We denken aan haar in onze voorbeden en aan andere gemeenteleden die met ziekte en zorgen te maken hebben. Volgende week zal er weer de vakantie Bijbelweek worden gehouden. De stuurgroep is nog op zoek naar medewerkers voor de kinderactiviteiten. Je kunt je aanmelden via de website en meer informatie in de kerkbode of op de website. De collecten, er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk. Onze voorzang in deze dienst is Psalm 76, vers 1. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. De kerkenraad wenst u, jou en degene die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u vrede van God onze Vader, van Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen samen luisteren naar Psalm 1. Psalm 1, ik zeg het eigenlijk al jongens en meisjes, is de eerste psalm van ons psalmboek. Het psalmboek is in de loop van de tijd ontstaan en is al in meerdere delen ingedeeld in de geschiedenis. En als je je Bijbeltje bekijkt in de herziende Statenvertalingen zo, dan zie je ook boven de psalmen staan deel 1, deel 2. En zo hebben we 5 delen, 5 psalmboeken die samen het psalmenboek vormen. Het bijzondere van al die delen is dat ze allemaal uitlopen op de lofprijzing aan de Heer onze God. Psalm 1, de eerste psalm van het eerste deel, loopt uit op psalm 41, vers 14, waar we lezen: geprezen zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja amen. En zo lopen al deze 5 delen dus uit op een lofprijzing, op de grote lofprijzing eigenlijk in psalm 150. En daar zullen we vandaag de dienst ook mee afsluiten met het zingen van psalm 150, van het eerste vers. We lezen en denken dus na over psalm 1. In psalm 1 gaat het over de wet van God, over het woord van God. En dat komen we ook in meerdere psalmen tegen. Zo ook in psalm 19, waar we nu uit gaan zingen. Psalm 19, het vierde vers, waar we ook zingen over het woord van God, de wet van God, die een vreugde mag zijn. We zingen psalm 19 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
luisteren vanmorgen ook samen naar de geboden die de Heer onze God ons gegeven heeft. En als amen erop en ook als toeleiding naar ons gebed zingen we daarna uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, daarvan het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen beeld voor u maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverend, dat is een jaloers God, die de misdaad van de ouders vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet misbruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbatdag door die te heiligen. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, een rustdag, die gewijd is aan de Heere uw God. Dan zult u niet werken, dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw dienaar en dienares, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Eer uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren, dat is, zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn dienaar of dienares, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar mag toebehoren. En Jezus sprak, u zult liefhebben de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangen heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we samen Gods woord openen en daaruit lezen, mogen we nu eerst ook bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heer onze God ook met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heilige God, voor aanvang van de dienst mochten wij in de stilte tot u komen in een persoonlijk gebed. En daarna hebben we uitgesproken dat we onze hulp alleen van u verwachten. En u liet ons groeten. Heren, we mochten weer zingen een bekende psalm. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Een lied waarin het verlangen naar u en naar uw woord wordt verwoord. Een verlangen om u te zoeken, u te dienen. En zo zijn we ook naar de kerk gekomen. Ja, om uw woord zijn we hier samengekomen vanmorgen. De kerkdienst is een bijzondere ontmoeting met u, onze heilige God. En het is uw opzoekende liefde in Christus Jezus. Ja, u zoekt ons op, u roept ons samen. En daarom zijn we ook hier gekomen om gevonden te worden. Om gevangen te worden door uw woord. Heren, u weet ook hoe het was in de afgelopen week bij ons. Misschien dat wij uw aanwijzingen, uw woord, hebben genegeerd en zo onze eigen weg zijn gegaan zonder u. Ja, we dwalen zo gemakkelijk bij u vandaan. Vader, wij bidden u om vergeving. Vergeving voor al die momenten, ook in de afgelopen week, dat we groot konden spreken van u en dat niet hebben gedaan. En dat we onze eigen wegen zijn gegaan zonder u. Heer, en daardoor hebben we u tekort gedaan. En het beschaamt ons. En er zijn van onze kant geen excuses voor aan te dragen. We buigen ons hoofd en wij bidden u ontmoedig om vergeving. En we mogen het ook weten vanuit uw woord dat u wilt vergeven. Getrouwe God en Vader, ja, we moeten het u belijden dat we zo vaak onze weg gaan zonder u. Te veel aan onszelf denken en denken het zonder u wel te redden. Maar zonder uw redding kunnen wij niet leven. En zonder de redder, Jezus de Christus, is er geen leven. Schenk ons vergeving in en door uw Zoon. Machtige God, geef dat de psalmwoorden die we deze morgen overdenken op een heldere wijze worden uitgelegd. Dat het ons ook aanspreekt en doordringt tot in ons eigen hart. Laat de warmte ons daarbij niet hinderen. Wij bidden u wil met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn. Aanwezig zijn in het spreken, in het luisteren. Wees ook bij ons in het zingen van ons lied, het bespelen van het orgel, de verzorging van dit uw huis van gebed, als we mogen staan in het ambt. Drie enige God, wees in ons midden. Wij bidden u voor hen die deze dienst op een andere plaats en andere wijze zo met ons meeluisteren. Misschien wel op een vakantieadres. Geef ook daar uw zegen bij uw woord. En laat er een verbondenheid zijn met deze uw gemeente. Maar bovenal die verbondenheid met u. We bidden voor de kleine kinderen op de crèche en hen die op hen passen. Wees met de kinderen, de tieners, de jongeren die vanmorgen bij ons in de kerk zijn. Geef dat ze uw woord ook mogen horen. En misschien dat de kleine kinderen niet alles begrijpen. Maar dat ze toch wel mogen ervaren van het heilige. Ja, dat u in ons midden bent. En dat ze het ook mogen zien aan papa en mama van, dit is niet zomaar iets, een kerkdienst. We zijn hier samen, als gemeente, als gezin, samen gekomen rondom uw woord. En u zegt het in uw woord. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Heer, wees zo in ons midden. We bidden of de zegen en de kracht die van uw woord uitgaat, zo in de gemeente gevoeld mag worden. Als een levend getuigenis van uw tegenwoordigheid. Heer, doe het ons verstaan. We bidden het u in Jezus' naam en pleiten daarbij op zijn volbrachte werk. Amen. Vanmorgen willen we dus stilstaan bij Psalm 1 en deze ook samen lezen. Psalm 1 en Psalm 2, er zijn uitleggers die zeggen dat deze psalmen bij elkaar horen. Er staat ook geen auteur boven de psalmen genoemd. En men zegt, het zijn eigenlijk de twee psalmen die ons inleiden in het psalmenboek. Boven psalm 1 zien we staan, en dat is er later boven gezet, twee wegen. En dat is ook het thema wat we schrijven boven de verkondiging vanmorgen. Twee wegen. We lezen daarbij psalm 1. En dan lezen we Gods woord als volgt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u als u het woord van God mag horen en verstaan en daar ook uit mag leven. We gaan samen deze psalm ook zingen, psalm 1. We zingen alle vier de coupletten zoals we die vinden in ons psalmboek. En voor de jongeren, er staat een zinsrede in van, daar zulken samen rotten. Nou, dat zijn woorden die we niet meer gebruiken voor het samenkomen. Je zou kunnen zeggen waar mensen samen scholen, samenkomen. En waar roekeloos met God en godsdienst wordt gespot. We zingen psalm 1, de versen 1, 2, 3 en 4. En er is gelegenheid om uw gave te geven in de collecte. Als amen op de verkondiging zingen we Psalm 119 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 119, 1 en 3 als amen op de verkondiging. Het is misschien goed om uw Bijbeltje even morgen bij te houden. We proberen de psalm zo samen wat langs te lopen en daaruit te kijken wat de psalm tot ons te zeggen heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 1 heeft de vorm van een wijsheidsinstructie. Het zet twee wegen uiteen die mensen kunnen gaan. En daarbij ook de consequenties en de goddelijke beoordeling van deze verschillende wegen. De weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. En de psalm die begint met een belofte. Een belofte van geluk. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze. Gelukkig, ja, geluk, dat spreekt ons allemaal aan. De zoektocht naar geluk is veelal onze drijfveer in het leven. Maar het bijzondere van geluk is dat je het niet kunt nastreven. Geluk is een nevenverschijnsel van een zinvol leven, zegt een Joodse geleerde bij deze psalm. En geluk is een bijproduct van een leven dat een doel heeft. Wel doel? Ja, dat leert Psalm 1 ons. Welzalig de man. Gelukkig is hij, zij, die. Ja, en dan gaat het verder. Het gaat om een soort levenswijsheid. Er is iemand die nagedacht heeft over het leven. En nagedacht heeft ook over de vraag van, ja, wie is er nou echt gelukkig te noemen in de wereld? Gelukkig in een wereld waar zoveel gebeurt, zoveel dingen. Ja, de schrijver van de psalm die begint ook met die vraag. Wie is er nou echt gelukkig te noemen? Nou jongens en meisjes, wanneer ben je echt gelukkig? Misschien iets waar je best wel eens over nadenkt. Wanneer ben je nou echt gelukkig? En vervolgens zou je dan ook de vraag kunnen stellen, maar hoezo is diegene dan gelukkig te noemen? En wat betekent dat dan? En ja, wat heeft dat met ons, met u, jou en mij te maken? Het inzicht van Psalm 1 in het menselijk geluk, ja, dat is dat het leven zich ontvouwt op twee mogelijke wegen. De brede en de smalle weg. En de brede weg waar, ja, de minste weerstand is, zeg maar, en het lijkt alsof mensen zich heel en al leven voor eigen plezier en eigen geluk op welk moment men maar wil. Dan is er de smalle weg, de weg waarop we ons best moeten doen, de weg waarop allerlei aanwijzingen en wegwijzers staan. In ons dagelijks leven merken we hoe nuttig verkeersaanwijzingen zijn, hè? En zeker als u op vakantie geweest bent, dan merk je dat. Dan ben je blij met borden langs de wegen die je de weg wijzen. En je soms ook wijzen op een doodlopende weg, op een doorgaande weg. En ze behoeden ons ervoor dat we de verkeerde weg inslaan. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor ons geestelijk leven. En ook daar zijn doodlopende wegen en doorgaande wegen. Maar je kiest zelf wel welke weg je inslaat. En uiteraard kun je deze gedachte van twee wegen ook vereenvoudigen en mensen bang maken door, zeg maar, in zwart-wit tegenstellingen een karikatuur van die wegen te maken. Ik moest eerlijk gezegd denken, daar schrik je misschien een beetje van, ik moest denken aan de plaat van John Bunyan, de brede en de smalle weg. Ik denk dat verschillende mensen die plaat ook wel kennen. Hing vroeger ook bij ons thuis. Hè, deze plaat, ja, is bijna een karikatuur van dat leven. Hè? Mensen op de brede weg, zo, als je zo naar die plaat kijkt, dat zijn vrolijke mensen die genieten van het leven volop. En mensen op de smalle weg, dat zijn mensen die verdrietig zijn, die gebukt gaan. Gebukt onder een zware last. En wat ik nu eigenlijk mis op deze bekende oude plaat, is dat de smalle weg de verrijkende weg is. De weg van het diepe inzicht, de weg van de diepere vreugde, de weg van het ware geluk, de weg met de Heer Jezus Christus. De vreugdevolle weg waar ook Psalm 1 over schrijft. Ja, dat mis ik eerlijk gezegd, een beetje deze oude plaat. Maar wat deze 19e eeuwse plaat wel duidelijk maakt is dat het leven dat je leidt er wel toe doet. Dus dat de keuzes die je maakt op de levensweg het leven veranderen en uiteindelijk ook beïnvloeden en uiteindelijk ook het einddoel bepalen. Het is dus niet om het even hoe je je leven leidt. En het kan zeg maar twee kanten op. Nou, hierover gaat Psalm 1. Wie de weg van de Heere wil gaan, zo zegt de psalmist, ja, die gaan voor duurzaam geluk. Die zijn als bomen die diep geworteld zijn en niet met elke wind meewaaien en omwaaien. Bij het minste geringste van de tijdgeest valt zo'n boom om. Ja, in tegenstelling tot het kaf, dat de onrechtvaardig worden daarmee vergeleken. Dat wordt weggeblazen als er maar een zuchtje wind komt en helemaal als het gaat stormen. Degene die de weg van de Heere gaan, zijn geen heilige boontjes. Maar ze hebben wel het lef kritisch naar zichzelf te kijken en hun leven proberen te leiden naar het woord van God en dan hun leven ook te houden. De spiegel van Gods woord en wet. Ja, wie is gelukkig te noemen? Wie noemt de psalmist gelukkig? Wel gelukzalig. Nou, lees maar in vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. In het eerste vers wordt gesproken over goddelozen, zondaars en spotters. En wanneer wij spreken over goddelozen, dan denken we al gauw aan mensen, ja, die helemaal geen geloof hebben, die niet geloven dat God bestaat. We zouden in onze tijd zeggen, het gaat over atheïsten. In het Oude Testament wordt met goddelozen echter iets anders bedoeld. Deze mensen hebben wel weet van het bestaan van God en ze geloven ook wel dat God bestaat. Maar het heeft geen gevolgen voor hun daden in hun dagelijks leven. Ze richten hun leven in zonder God. En ze geloven niet dat God hen, ja, op een bepaalde manier van leven vraagt. Ze geloven niet dat zij rekenschap moeten afleggen van hun daden, van hoe ze hun leven hebben ingevuld en geleefd. Nou, men spreekt dan ook al van praktisch atheïsme. Het geloof in God heeft geen enkele consequentie voor de manier van leven. Ja, hoe staat het bij u? Bij jou, bij mij, hoe is dat bij ons? Natuurlijk, we komen naar de kerk, we zijn lid van de gemeente. Maar heeft het verder consequenties, gevolgen in uw dagelijks leven? De goddelozen zijn in de Bijbel ook degene die anderen afpersen, die zwakken onderdrukken en uitbuiten. Dat zijn personen die volgens de Bijbel met God spotten. Nou, in dit vers wordt gesproken zelfs van een raad van goddelozen. Maar wij spreken ook al van een raad, als we het hebben over toonaangevende personen in een gemeenschap. Bijvoorbeeld de kerkenraad, de gemeenteraad, de medezeggenschapsraad. En we kunnen dat ook wel zien, dat het toonaangevend is, want dat woordje zetel zegt dat ook wel. Het woordje zetel drukt een voorname plaats uit. Nou, de Bijbel die legt ook een grote verantwoordelijkheid neer bij leidinggevende personen van een gemeenschap. Ze zijn de voorbeeldfiguren. Ze gaan voorop, identificatiefiguren. Er wordt op u gelet als u in de kerkraad zit, hoe u uw leven leidt, hoe u dat invult. Er wordt op u gelet als u naar de kerk gaat, als u zich uitgeeft als christen. Hoe leven we ons leven? Gaan wij voorop? Zijn wij identificatiefiguren op de weg van het geloof voor de volgende generaties? Dit vers spreekt ook over wandelen, staan en zitten. Daar zit ook een opbouw in. Je wandelt, je stopt en uiteindelijk zit je. Deze woorden geven een hele nauwe verbintenis aan. Het gaat steeds een stapje verder. De nieuwe Bijbelvertaling die spreekt hier over meegaan. Je gaat zomaar mee in een verkeerde beslissing. Je laat je zomaar meeslepen de verkeerde weg op. Maar de wet van de Heere zorgt ervoor dat je alert blijft, dat je scherp blijft. Er zijn verschillende stemmen die op ons inwerken en verschillende stemmen die zo op ons afkomen in ons leven. Gelukkig, zegt de dichter, gelukkig die weten onderscheiden welk van die stemmen de stem van God is. De stem die klinkt door het woord van God. Welzalig degene die niet meegaat op de weg van de goddelozen. En het is niet altijd gemakkelijk om nee te zeggen tegen de verkeerde weg. Ik denk dat onze jongeren dat ook al weten. Als je met vrienden op pad bent, er gebeuren dingen waarvan je denkt, nee, dit kan echt niet, die weg. Dan valt het niet mee om nee te zeggen. Op de rem te trappen. Het is niet gemakkelijk als je in een bestuur zit, in een gemeenteraad of bestuur van het werk of van de school. En je ziet het de verkeerde kant op gaan. Om dan op de rem te trappen. Kan soms een hele eenzame positie geven. Maar deze psalm geeft toch een heel ander perspectief. De psalmist zegt, je bent gelukkig. Ja, je bent gelukkig in ieder geval in Gods ogen gelukkig te noemen. Gelukkig is de mens, let goed, het gaat over ons geluk, hè? U, jou en mij. De schrijver heeft gekeken naar het leven en het leven zo overzien en hij zegt, gelukkig is degene die niet wandelt, die niet meegaat in de gedachtegang en in de denkvormen van de mensen zonder God. En als we heel eerlijk zijn, dan weten we hoe snel we beïnvloed kunnen worden als we omgaan met mensen die hele andere denkvormen hebben. Het brengt je soms zomaar aan het twijfelen. Nee, zegt de dichter, je bent gelukkig als je niet meegaat in die gedachtegang van mensen die leven zonder God. Maar je bent juist gelukkig, vers 2, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. De wet wordt in onze tijd nog wel eens als ballast ervaren, als middel dat ons kort houdt. Maar in deze psalm niet. De wet geeft pas echte vreugde. En deze vreugde die staat dan in contrast met de vreugde die van de goddeloosheid, zoals vers 1 dat lijkt aan te bieden. Wet, je zou misschien zelfs beter kunnen vertalen met Torah, zo staat het ook in het Hebreeuws, Bet Torah. De Torah, dat zijn de eerste boeken, de boeken van Mozes. Dan gaat het over de leefregel. De Torah duidt op een leefregel, een levenswijsheid, zeg maar om de goede weg te gaan, de weg met God te gaan. En dat blijkt ook alweer uit vers 3. Wie zich aan de wet houdt, en aan het woord van God houdt, die is gelukkig. En die is als een boom die nooit zal uitdrogen. Waarom niet? Omdat hij geworteld is, omdat zijn wortels water vinden in een bron. Gelukkig is de mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. En dan denkt een van de jongeren misschien wel, hoezo is dat nou gelukkig te noemen? Word je daar nou echt gelukkig van? Als je de hele dag Bijbel leest? Heel gemakkelijk kan je ook dat gaan denken bij deze psalm. Hè? En misschien doe je dat ook wel, van tjongejonge. En daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen, denk je dan misschien. Iemand die de hele dag met zijn hoofd voorover gebogen op zijn bureau in zijn Bijbel zit te lezen. Dat is toch niks om gelukkig van te worden? Tenminste, daar word ik niet gelukkig van. Je kan het zomaar denken. Maar dat wordt hier ook niet bedoeld. De psalmdichter maakt wel duidelijk dat de vreugde te vinden is in de wet van God, in het woord van God. Om daarna te leven. Om het je helemaal eigen te maken. Waarom? Omdat de woorden van God er altijd op gericht zijn om je sterker te maken. Om je liefdevol tegen je te spreken. Om je liefdevoller te maken. Om je vooruit te helpen. Om je het goede te geven en de goede weg, de goede richting te wijzen.
En die woorden van God zijn daar altijd op gericht. Alle reden om daar vreugde in te vinden. Welzalig. Gelukkig de mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want, zegt vers 3, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Ziet u het geheim? Ziet u het geheim van deze boom? Het geheim van deze boom zit in zijn wortels. Het belangrijkste deel van een boom bevindt zich onder de grond. En daarin zien we hoe diep en wijd vertakt dat wortelstelsel is. En vooral waarin die boom geworteld is. Kijk, jij, bomen die wortelen zeg maar heel oppervlakkig in de grond. En ze halen hun voeding zo uit de oppervlakte, uit het vocht en de voedingsstoffen die zich daar bevinden. En ze zijn daarbij heel erg afhankelijk van het weer. En eigenlijk zien we dat vandaag ook in de natuur. Hè? Bomen die niet diep geworteld zijn, die hun blad al laten vallen. Als het maar voldoende regent, ja, dan is er zeg maar voldoende vocht en voldoende voedingsstoffen. En dan gaat het wel goed met die bomen. Maar hier in de psalm zien we een boom die met zijn wortels verbonden is met een ondergrondse stroom, een bron. En die bron die zorgt juist voor stabiliteit. Want ook als het een poosje niet regent, staat deze boom niet droog. Hoe de omstandigheden ook zijn, deze boom behoudt zijn vitaliteit. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Psalm 1 verbindt het beeld van deze boom die geplant is aan waterstromen met een mens die zijn vreugde vindt in de wet, in het woord van de Heer onze God. En zich verdiept in dat woord van God, dag en nacht. Het woord dat wij in dit vers vertalen met overdenken, verdiepen, dat heeft iets in zich van hardop murmelen, reciteren, mediteren. Jongens en meisjes, misschien wel goed om te onthouden voor jullie. Het is een woord dat ook gebruikt wordt bij het grommen van een leeuw die zich te goed doet aan zijn prooi. Nou zien we dat natuurlijk niet dagelijks, maar misschien heb je wel een hond thuis. En als je die een kluif geeft, dan kan die daar zo heerlijk op liggen kauwen. En dan hoor je hem soms een beetje grommen. Hij geniet daar helemaal van. Nou, dat is wat deze psalmist ook bedoelt te zeggen. Het is een hele sterke gerichtheid. Het is niet maar iets wat er zomaar bij hoort, wat je erbij doet. Nee, het gaat zeg maar om, het is heel wezenlijk. Het is je eten, je drinken. Hij staat ermee op en hij gaat ermee naar bed met die woorden van God. En het vult zijn geest en het bepaalt zijn doen en laten. Het is de weg waarop hij gaat. Het is de basis, de grond waarop hij staat. Al wat hij doet zal goed gelukken, staat er dan. Nou, dat zijn nogal woorden, hè. Al wat hij doet zal goed gelukken. En je vraagt je al snel af, is dat al zo? Is het zo dat mensen die de Bijbel lezen, die zich verdiepen in de woorden van God, daarna willen leven, dat hen alles lukt? En dat ze alleen maar voorspoed kennen en zegen? Nou, het is te gemakkelijk om direct nee te zeggen. Want de Bijbel laat wel degelijk zien, zeker ook in het Oude Testament, dat degene die God dient ook mag verwachten dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Dat hij zegen mag verwachten op zijn levensweg. Tegelijkertijd zien we dat in de Bijbel toch ook andere voorbeelden. Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan Psalm 73. Waarbij de dichter ook zo om zich heen kijkt en hij ziet heel veel goddeloosheid, goddeloze mensen. En hij ziet dat het hen goed gaat en hij ziet zijn eigen leven. En dan zegt hij, waarom gaat het de goddelozen allemaal voor de wind en ons niet en mij niet? Dat klopt toch niet? Nee, het is ook weer niet zo dat wanneer je God dient, zal het je alleen maar goed gaan. Dat lees je trouwens nergens in de Bijbel hoor. En zo was het leven van Jezus ook niet. Maar wat de dichter hiermee bedoelt duidelijk te maken, dat zien we in het vervolg. Vers 4. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als kaf dat de wind wegblaast. Nee, het geldt niet voor de goddelozen. En hier volgt dan het contrast, hè. Alles wat de rechtvaardige doet, komt tot bloei, zo staat er. Komt tot zijn recht. Behaalt zijn doel. Je zou kunnen zeggen, is doeltreffend. Maar dat kun je niet zeggen van de goddelozen. Ze zij die niets met de wil van God te maken willen hebben. Ze zijn als kaf dat verwaait in de wind. Niks, geen vastigheid zit erin. Wat je in de lucht gooit, het waait zomaar weg. Lucht en leegte. Zinloos. Vers 5. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. De goddelozen redden het niet als ze tegenover de Heer onze God komen te staan. Ze redden het niet als de Heer God in zijn oordeel hen voorhoudt. Ja, maar je hebt toch altijd geleefd zonder mij. Mij had je toch niet nodig in je leven. Ja, dan hebben ze ook niks en niemand om zich aan vast te kunnen grijpen, aan vast te kunnen klampen. Geen heiland die borg voor hen staat. Geen Heer Jezus Christus die zegt, ja, ik ben voor hem, voor haar, die weggegaan. Ik heb voor hem, voor haar betaald. Die weg van kruis en opstanding ben ik voor hem, voor haar gegaan. Ik sta borg. Nee, zondaars kunnen niet staande blijven in de kring van de rechtvaardigen. Ze houden dat niet vol. Ze voelen zich daar ook ongemakkelijk bij. Ze hebben ook geen belang om voor eeuwig in de hemel bij God te zijn. Wat zouden ze daar ook te zoeken hebben als ze niets met God te maken willen hebben? Nee, ten diepste willen ze niet leven van genade ons geschonken in de Heer Jezus Christus. Daar willen ze niet van weten, niets mee te maken hebben. En de psalm laat zien dat goddelozen en zondaars zo leeg en voos bestaan hebben. Ja, dat zal vanzelf verdwijnen. Oh ja, in de wereld lijken ze heel wat en kunnen ze zich aardig opblazen. En soms kijken we er ook tegenop van wauw, moet je die eens zien. Maar in de ogen van God zijn ze maar een afvalproduct. Slechts waard om weggegooid te worden. Hun weg vergaat. En zoals een zandpad wat overwoekerd wordt door onkruid of uitgewist tijdens een overstroming. En daar ligt toch een hele ernstige waarschuwing in. Ja, ook naar ons. Gods woord leert ons wat echt van waarde is. En dat is een leven volgens Gods richtlijnen, volgens Gods woord en wet. In het dagelijks leven lijken de rechtvaardigen het onderspit nogal eens te delven. En op het eerste gezicht lijkt het erop dat de rechtvaardigen verdwijnen. Maar nee, de Heer is er ook nog. Want, vers 6, want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. En het is de troost voor elke gelovige die trouw is aan de Heer onze God. Hij kent uw weg. Ook als uw weg door diepte gaat, door zorgen gaat, moeite en verdriet. Hij kent uw weg. En daarom zal hun weg, de weg van de rechtvaardigen, niet vergaan. Nee, tot in eeuwigheid zal die zelfs bestaan. De zondaars en de goddelozen die lijken aan het langste eind te trekken. Ze hebben echter niet aan God gedacht. Hun leven, ja ook hun leven, komt onder het oordeel van God. En in dat oordeel kunnen ze niet bestaan. Elke psalm die wijst ook de weg naar de Heer Jezus. Het is zo mooi als je de psalmen bestudeert, dan ga je dat steeds meer ook zien, dat in de psalmen ja, keer op keer de Heer Jezus oplicht. En het is ook wel mooi als we daarbij nadenken en als u weet, als Jood heeft Jezus deze psalmen ook gebeden, want de psalmen zijn ook gebeden. Als we soms niet goed weten wat we moeten bidden, bid dan de woorden van een psalm. Psalm 2 is bijvoorbeeld een psalm die heel veel aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. En ook in de handelingen heel duidelijk gebeden wordt door de apostelen. Psalmen ook als gebeden. Nou, zo heeft de Heer Jezus ook geleefd met de psalmen en de psalmen ook gebeden. Als nu psalm 1 een psalm is om mee te beginnen. Bedenk daarbij dan ook eens het volgende. Dat de Heer Jezus die psalmen gebeden heeft, gelezen heeft. En dat hij tijdens zijn omwandelingen op aarde ook tegen zijn discipelen gezegd heeft dat we in zijn woorden moeten blijven. In Johannes 15 lezen we dat. Dan zegt Jezus, als je in mij blijft, met mij verbonden wil blijven, laat dan mijn woord ook in u zijn, in jou zijn en blijven. De bergrede sluit Jezus op die manier ook af. Wie deze mijn woorden hoort en daarnaar handelt, die kan vergeleken worden met een verstandig man. Het woord van God horen, het overdenken, het doordenken, het toepassen en toe-eigenen in je eigen leven, dat maakt je verstandig, dat maakt je gelukkig. Overdenken, mediteren. Dat is de manier ook waarop we ons elke dag bekeren. En daarom houden we ook stille tijd. Dat je Gods woord opent, overdenkt, ruimte maakt voor gebed. Ruimte maakt om de Heere God te laten spreken in je leven. En je leven dan ook te zien in de spiegel van Gods woord. En dat brengt je dan ook tot bekering, dagelijkse bekering. Nou, zo vind je je geluk in Jezus en zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk dat komende is. Kijkend in de spiegel van deze psalm, geeft ons dat perspectief. Je ziet een perspectief dat verbonden wordt met twee levensstijlen in deze psalm. Dat moeten we niet uit oog verliezen. Een leven dat zich losmaakt van zijn schepper. Zo'n leven zal uiteindelijk verwaaien als kaf in de wind. Ook al lijkt het hier en nu heel wat. Uiteindelijk verwaait. Het blijft er niets van over. Maar wie er trouw en volhardend voor kiest om elke dag opnieuw als een leerling van de Heer Jezus Christus te willen luisteren naar zijn stem, naar het woord van onze God. Niet voor de vorm, maar met zijn hele hart. Die zal daar dan ook levenssappen in vinden. En die krijgt als belofte mee dat alles wat hij doet zal lukken. Je kunt ook vertalen, alles wat hij doet komt tot ontplooiing. Het groeit. Het ontwikkelt zich. Omdat het opkomt uit de bron. De bron van het leven. De Heer Jezus Christus. Niet dat dan alles van een leien dakje gaat. Nee, dat niet. Maar wel dat je door alles heen, je mag ontplooien tot een mens. Mens zoals God je bedoeld heeft. Dat is denk ik de strekking van deze psalm. Zoals een ander lied dat zingt. Laat me in u blijven groeien, bloeien. O Heer die onze wijnstok zijt. Blijven in het woord van God. Blijven in de Heer Jezus Christus. En zo is de psalm ook een bemoediging. En zo begint dus ons psalmboek met deze psalm als een bemoediging. Een leven dat zijn kracht vindt in de dagelijkse intense omgang met God en zijn woord. Zo'n leven zal uiteindelijk uitlopen op de eeuwige vreugde in God door Jezus Christus, onze Here en Heiland. En zo loopt ook uiteindelijk het hele psalmboek uit op die prachtige psalm, psalm 150. Laat alles wat adem heeft de Here loven. Halleluja. Amen.
Laten we samen danken en bidden en voorbeden doen. Ja, Heere, we hebben het gezongen als een gebed. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, dat die ons mag leiden. Zoals we dat ook hebben mogen horen vanuit Psalm 1. Welzalig, de mens die niet wandelt in de raad van de goddeloze, maar juist de weg mag gaan die u ons wijst in uw woord en wet. En dat mocht vanmorgen centraal staan in de verkondiging. Uw weg, de weg die we mogen gaan, ja, die maakt u bekend in en door uw woord. En daarom is het ook van levensbelang dat wij de lust en het verlangen hebben om u te vrezen, u te dienen, om bezig te zijn met de dingen van uw woord en elkaar te ondersteunen en ook te bemoedigen op de weg van het geloof. Heer, we prijzen uw grote naam en danken u voor uw genade. Uw genade dat u ons ook een gemeente geschonken heeft, waarin we als gelovigen elkaar mogen ontmoeten, om elkaar te bemoedigen op de weg van het geloof. Hemelse Vader, zo brengen we vanmorgen ook onze zorgen en noden bij u. En we bidden voor alle die ziekte en zorgen kennen in uw leven. U kent ze bij naam. U weet wat er zo in hun leven speelt en in hun omgaat. Soms denken we daarbij ook aan vrienden, familieleden, aan bekenden. Aan mensen die, ja, die te maken hebben met ziekte en zorg in hun leven, ook in de gemeente. Heer, we dragen ze aan u op en we bidden om uw nabijheid. We mogen u ook danken. Danken dat u de hand van de arts wilde zegenen tijdens de operatie van Lisa van Halteren. Heer, en dan mag het dankbaarheid zijn dat het goed moet gaan en dat zoals het er nu naar uitziet ze komende week naar huis mag komen. Wilt u haar nabij zijn, haar zegenen, haar ook alles geven wat ze nodig heeft, ook in haar jonge leven. Heer, houdt u haar vast. Dus met de ouders, met alle die zo bij haar horen, geeft dat, ja, door weg van ziekte en operatie heen uw liefde ervaren mag worden. Vanmorgen dragen we ook allen aan u op die rouw en verdriet met zich meedragen. Soms is dat kort geleden, voor anderen alweer langer geleden. Maar het kan soms zo, ja, zo op ons afkomen. Het kan ons soms zo bezighouden. Heer, wat is het dan goed om te mogen weten dat we met al deze dingen ook bij u mogen komen. En dat u troostend aanwezig wilt zijn in ons leven. Trouwe God en Vader, wees dan ook nabij bij alle die zo tot u de toevlucht nemen. We bidden voor alle die door het leven moeten met een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Voor allen die door het donker gaan en psychisch lijden met zich meedragen. Heer, ontferm u. Wees een God van nabij. Machtige God, we bidden u ook voor de wereld waarin we leven. Dan bidden we om vrede en gerechtigheid. We bidden ook voor Israël, uw volk. Ontferm u over uw volk Israël. En we bidden om uw shalom, om vrede. De vrede in en om Jeruzalem. De vrede voor Israël en de volkeren om haar heen. Heer, geef dat ook, ja, in Israël de psalmen gezongen kunnen en mogen worden, ook met het oog op de Heer Jezus. We bidden voor uw kerk wereldwijd. En dan denken we in het bijzonder ook aan de vervolgde kerk, aan broeders en zusters die niet zoals wij zomaar in alle vrijheid kunnen samenkomen. Heer, wilt u ze nabij zijn en de kracht van uw geest geven, dat ze mogen merken dat u er bent en dat u bij hen bent. Dat ze mogen ervaren ook dat er voor hen gebeden wordt. Zegen ook de instanties die zich inzetten voor deze broeders en zusters. En geef ons ook de ruimhartigheid om deze instanties bij te staan, zodat ze hun werk kunnen doen. Heere, doe uw koninkrijk komen over de gehele aarde. We vragen u zegen over deze, uw gemeente. Ontferm u over haar, over de kerkraad, de predikanten. Predikant van Zetten mocht afgelopen week zijn verjaardag gedenken. Heere, we danken u dat u hem weer een nieuw levensjaar heeft gegeven. Wees hem ook nabij, samen met zijn gezin. Dat bidden we ook voor de andere predikant, voor dominee van de Wind. Wees hen beide ook nabij,
tijdens deze vakantie. En geef dat ze rust mogen vinden om straks weer het werk in deze uw gemeente op te pakken. Heren, houdt u ja, allen binnen de gemeente vast bij u, bij uw woord. Geef ook uw zegen over alle evangelisatiewerk dat deze week ook mag plaatsvinden. Noem speciaal ook het werk van de baarteams op de campings, ook in Aalst. Wilt u dat ook zegenen en geven dat daardoor ook mensen worden stilgezet, worden aangeraakt. Denk ook aan HGB-vakanties waarin jongeren elkaar mogen ontmoeten op een ontspannen wijze en zo ook samen bezig mogen zijn met uw woord. Uw woord ook overdenken. Geef uw zegen daarover. Dat bidden we ook voor de vakantie Bijbelweek die weer aanstaande is. Geef mensen de bereidheid ook om daarin mee te werken. Dat ze mogen zien hoe belangrijk het is dat ja, de kinderen van de gemeente, de kinderen van het dorp ook met uw evangeliewoord in aanraking komen. Heer, wilt u het zegenen. En zegenend ja, nabij zijn. We danken u ook voor de vreugde en de zegeningen die u geeft in de gemeente. Ook in het persoonlijk leven. Verjaardagen die gevierd mochten worden of mogen worden. Alle zegeningen die u geeft ook zo. In de dingen van elke dag. Wilt u ze ons leren zien. Geef dat we u er ook voor danken. Want als we ze zien, dan gaan we u ook danken en zien we uw liefde door al die dingen heen. Ontferm u over alle die op reis zijn, nog op vakantie zijn. Bewaar en spaar op de wegen die gegaan worden. We danken u met hen die weer veilig thuis mochten komen. We bidden voor alle die thuis blijven en uitzien naar een veilige thuiskomst van geliefde kinderen, kleinkinderen. Heren, ontferm u. Machtige God, zo zijn we gekomen aan het einde van deze kerkdienst. En mogen we na het zingen van ons slotlied uw zegen ontvangen. Dat betekent dat we als gezegende mensen de kerk verlaten en de wereld ingaan. Geef dat we elkaar tot zegen zijn. En dat we anderen die u op onze weg plaatst tot zegen zijn. Dat ze mogen merken dat we onder uw zegenende handen leven. Machtige God, we loven en prijzen uw naam om alles wat u ons geeft en gegeven hebt. En we bidden om uw nabijheid ook in de week die voor ons ligt. We bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Zing ons slotlied, zoals ik al zei, Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Psalm 150, vers 1.
U mag nu van hier gaan met u dragen de zegen van de Heer onze God voor uzelf en voor alle die u lief en dierbaar zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.